elkaar bidden.
Trouw Vader, wij danken u dat we ook deze dag weer hier bij elkaar mogen zijn om iets van uw woord naar ons toe te krijgen. Dank u wel, Vader, dat u ons daarin wilt leiden, in het spreken, in het luisteren. Vader, mag het zijn tot opbouw van ons geloof, mag het zijn tot eer van u, Vader, en dank u wel dat u ons duidelijk maakt door uw woord, dat u ons bemoedigt, dat u ons vertroost, dat u ons opbouwt. En Vader, we hebben dat nodig elke keer weer, opdat we verder kunnen door het leven, wat vaak toch zich kenmerkt door verdrukkingen, door lijden op welke manier dan ook. Vader, geef dat we die ruimte in ons hart hebben om daaronder te kunnen blijven staan. En dank u wel dat u ons daarom wilt voeden, ook vanmorgen weer met de woorden van het geloof en de ideale leer. Dank u wel dat we nog opzien naar u, wilt u ons vervullen met de erkenning van uw wil, opdat we in alle wijsheid en geestelijke inzicht u waardig wandelen, u in alles behagen en in alle goed werk vrucht kunnen dragen, zodat we kunnen zijn tot eer van u en dat we ons mogen zien groeien in de erkenning van u. Vader, we danken u daarvoor en wij loven en prijzen u voor alles wat u geeft voor ieder die er is, voor de onderlinge band die we zo met elkaar hier mogen beleven. We danken u Heer daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, wij gaan verder met ons jaarthema en dat ziet u hier andermaal afgebeeld. Wij merken niet op wat zichtbaar is, maar wat onzichtbaar is, dus de geestelijke dingen. Of de geestelijke zegeningen, kan ik misschien beter zeggen. En het zichtbare is echter voor een korte era, dus voor een korte tijd. En het onzichtbare echter is eonisch. En dat zal natuurlijk ook na de eonen, want daarover laten we geen misverstanden bestaan. Ook na de eonen zal natuurlijk dat wat nu nog onzichtbaar is blijven. Hè? Dat is een blijvende heerlijkheid. Wij gaan... We gaan dan met elkaar verder kijken in dit bijzondere thema van dit jaar. Het gaat voor ons om het onzichtbare. Dat is voor de eonen, dat is eonisch, maar het zichtbare is slechts voor een korte era, voor een kort seizoen. En wij gaan met elkaar verder kijken in 2 Korinthe 4, waar we gebleven waren. En dat was vers 15. Dat hadden we nog niet met elkaar gezien. En er staat, en dit alles, want dit alles, ook de prediking van het evangelie en de manier waarop wij leven, dat is namelijk wij leven door geloof. We hebben het gisteren gehad over de geest van het geloof. Geest is onzienlijk, geloof is ook onzichtbaar. Dus dat zijn geestelijke dingen, maar wij leven door geloof. En dat is wat Paulus ook in het volgende stukje als kern eigenlijk meegeeft. Wij wandelen door geloof, niet door aanschouwen. 2 Korinthe 5, vers 7, een bekende tekst. En dat is onze levenswandel. We zijn niet gericht op wat zichtbaar is, maar we zijn juist gericht op wat onzichtbaar is. Dit alles gebeurt, zegt Paulus, ter wille van jullie, Korintiërs, opdat de genade die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot heerlijkheid van God. Hele volzin, wat bedoelt Paulus daarmee? Er komen mensen tot geloof. Die gaan ook die genade ervaren. Die aanvaarden het evangelie als genade. Vandaar dat hij zegt, de genade die meer en meer is toegenomen. Dat spreekt van de vrucht die hij zag op zijn prediking, op zijn arbeid, op zijn evangelieprediking. Er kwamen mensen tot geloof. In Efeze was hij daar enkele jaren bezig en allen in Azië hoorden het woord. Er kwamen velen tot geloof en vandaar dat hij zegt, die meer en meer is toegenomen. En dan, daarom zegt hij dan ook door de dankzegging van velen, want dat zou ook ons leven als gelovigen kenmerken, dat wij God danken in alles. Paulus zegt het ook in 1 Thessalonicenzen 5, daar denk ik dan gelijk aan. Dankt in alles, want dat is de wil van God ten opzichte van u, staat er dan. Dankt in alles, dat wil zeggen in alle levensomstandigheden. Dankt in alles wat je overkomt. En dan zegt u misschien even van, wacht even, nu ga je misschien wel erg snel. Want dat vind ik moeilijk. In alle levensomstandigheden danken? Kan dat? Nou, in alles, en Paulus zegt er ook bij, want dit is de wil van God ten opzichte van u. Kijk, wat ons in ons leven overkomt, gaat niet buiten God om. De zoon bad, vader, niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En dan zijn er hele, misschien periodes in ons leven waarin het allemaal wat geleidelijk aangaat. En dat is misschien vooral als je nog wat jonger bent, dan heb je veel energie, onderneem je veel nieuwe dingen. En dan lijkt het allemaal bijna als vanzelf te gaan. Maar als je wat ouder wordt, dan komen de problemen, dan komen de verdrukkingen, dan komt het lijden. En dan gaat het allemaal niet meer zo makkelijk. Of er gebeuren dingen in je omgeving, of in je naaste familie, of in je vriendenkring. En dan gaat het ineens allemaal niet meer zo makkelijk. Dan overkomt jezelf of iemand die je lief is een vorm van kwaad. En een vorm van kwaad is bijvoorbeeld ziekte. Of een andere vorm van lijden, waardoor je ingeperkt wordt. Vandaar dat we vaak spreken over lijden en verdrukkingen. Die gaan vaak hand in hand. Want door lijden word je ingeperkt. Word je verdrukt. En nu is het aan ons, als wij van dat evangelie kennis hebben genomen, als dat evangelie in ons hart is geland, als het licht is aangegaan van binnen, dan is het voor ons misschien dus wel eens bij gelegenheid heel moeilijk om God te danken. En dat heeft ermee te maken dat wij die situatie waarin wij zijn, of de omstandigheden, niet, of ik kan misschien beter zeggen, nog niet kunnen accepteren zoals die omstandigheden zijn. En ik kan het nog even een stapje sterker zeggen. Wij kunnen dan niet of nog niet de omstandigheden van ons leven accepteren als uit God. En de zoon, die heeft ook gehoorzaamheid geleerd, zegt Hebreeën 5. De zoon zelf heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat ging heel diep. Misschien is dat toch goed om even te lezen, want dan heeft u die woorden toch even voor ogen, Hebreeën 5. En daar, de Hebreeënbrief is op zich een hele bijzondere brief. Voor velen ook een moeilijke brief. Maar het is eigenlijk een fantastische brief. Het is eigenlijk, ik zeg wel brief, maar het is eigenlijk niet echt een brief. Sommigen denken dat het eigenlijk meer een vorm van een homilie is. En een homilie is een bepaald soort redevoering. En daarin gaat de, nou ik zeg toch maar Hebreeën schrijver, die gaat dan uitduiden aan de hand van allerlei zaken uit de Tenach, uit wat wij altijd noemen het Oude Testament, gaat hij zaken verduidelijken aangaande Christus. En hij maakt vooral duidelijk het hogepriesterschap van Christus naar de ordening van Melchizedek. Dat is dat de zoon aan de rechterhand Gods is verheerlijkt. Hè? Daar hebben we gisteren ook over bij stilgestaan. Dat de zoon de afstraling is van Gods heerlijkheid. Dat is de opening van de Hebreeënbrief. Wordt al direct gezegd dat hij gezet is aan de rechterhand van God. Dus hebben we direct al te maken met een stukje evangelie van de heerlijkheid van Christus. En dat is wat de apostel Paulus ook bracht. En dat hogepriesterschap naar de ordening van Melchizedek is ook een hogepriesterschap wat vooraf ging, want Melchizedek verscheen eerder op het toneel dan Aaron. Aaron was de hogepriester die hoorde bij het oude verbond. En de Heer Jezus is dan ook hogepriester geworden naar de ordening van Melchizedek. Waarom? Nou, omdat hij stamde uit Juda en niet uit Levi. Juda was de stam van het koningschap en Levi was de stam van het priesterschap. Vandaar dat hij is koning en priester geworden naar de ordening van Melchizedek. Psalm 110 zegt dat in de schrift. En hij heeft geleden, want hij is eerst op aarde geweest. En dan lezen we in hoofdstuk 5 vers 7, want daar gaat het over. Na een hele lange aanloop begint de Hebreeën schrijver eindelijk over, aan het eind van hoofdstuk 4, over het hoge priesterschap van Christus. En dan gaat hij daar hoofdstukken lang over uitweiden. Dat hij veel woorden heeft om het duidelijk te maken. En dan zegt hij in de dagen dat hij op aarde was. Letterlijk is dat in de dagen van zijn vlees. In de herziene statenvertaling is dat ook keurig onderaan aangegeven. Heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Nou, dat woord angst staat er niet. Er staat een woord dat te maken heeft met grote druk. Hij is uit grote druk en verdrukking gehoord en verlost. Dus hij heeft onder luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Dan moet u toch denken aan Gethsemane, waar de Heer ernstig bad. En hij niet bijgestaan werd door zijn discipelen, maar goed, dat doet er verder niet toe op dit moment. Maar dat hij dus daar gebeden en smeekbeden geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En dat heeft vader ook gedaan, natuurlijk. Hij werd opgewekt. En hij is uit de angst, of uit de grote druk moet ik zeggen, waaronder hij was, verhoord. Hij is opgewekt. En daarom kan de Hebreeën schrijver nu zeggen dat hij is gesteld tot hoge priester aan Gods rechterhand naar de ordening van Melchizedek. Daarom kan die Hebreeën schrijver dat nu zo uitgebreid vertellen. En dan staat er, hoewel hij de zoon was, of hoewel zoon zijnde staat er eigenlijk, heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Dus hij kwam als mens op aarde en hij moest toch, hoewel hij de zoon is, toen hij op aarde rondwandelde, Jezus, de zoon des mensen, de zoon van God, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. Dus die weg van het lijden die hij ging, bewerkte in hem gehoorzaamheid. Hij deed wat de Vader wilde. Hij onderschikte zich aan de wil van God. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Hè? Hij deed wat hij de Vader hoorde zeggen. Dat zei hij zelf ook in Johannes. Hè? Hij deed wat hij de Vader hoorde zeggen. Dus hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Nou, als de zoon zelf dat moest ondergaan, en wij zijn zonen, dan ligt het in het verlengde dat ook wij, of dat zo'n weg van verdrukkingen en lijden ons ook niet bespaard zal blijven. En ik denk dat we daar, dat u daar ook van weet inmiddels. Want als we even doorbladeren naar Hebreeën 12, dan vinden we die lijn, die ik nu even in een paar woorden zeg, maar in Hebreeën 12 wordt dat ook natuurlijk wel wat uitgebreider naar voren gebracht. En dan lezen we even vanaf vers 1. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte of wolk van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. En even de zonde waar het hier specifiek om gaat, is die van ongeloof. Want het gaat hier echt om geloof. Dus de zonde van ongeloof, hè. Terwijl we het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Ziet u, het gaat hier om de weg van geloof bewandelen. De leidsman en voleinder van het geloof. En hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, en dat weten wij nu ook, hè, ook ons is vreugde en heerlijkheid in het vooruitzicht gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dat is zijn verheerlijkte positie nu. Dat is die vreugde die hem voorgesteld was. En zo kon hij dan ook met volharding die wedloop lopen. Die loopbaan die God hem had voorgesteld. En die wedloop, waar hij het over heeft in vers 1, die heeft de Heer gelopen met volharding. Hij bleef eronder staan. En ook al was dat zelfs met gebeden, sterk geroep, gebeden en smekingen aan vader. Zo erg werd de druk, zo groot werd het verdrukking en het lijden. Maar hij bleef daaronder staan. En dat was om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld. Heeft hij zelfs het kruis verdragen. Is hij zelfs toen hij gekruisigd werd, is hij niet bezweken, maar heeft hij zelfs aan het kruis volhard in die weg van het geloof. Voor de Heer was het, betekende de weg van het geloof gaan, betekende zelfs tot en met het kruis. Tot en met het feit dat hij daaraan genageld werd. En de schande die dat met zich meebracht, want het was natuurlijk een enorme schande om zo als een misdadiger, als het ware getoond te worden aan de mensen die hem ook nog hoonden en bespotten toen hij aan het kruis hing. Maar hij bleef toch in die volharding van het geloof. Want hij bad, vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En hij bad, vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En al die woorden die hij aan het kruis bad. En vermoedelijk heeft hij ook de hele Psalm 22 bijvoorbeeld gereciteerd aan het kruis. Daar zijn wel aanwijzingen voor in de tekst. Er worden enkele dingen uit naar voren gehaald. Maar waarschijnlijk heeft hij dat woord wat in zijn hart was, die psalm, heeft hij gereciteerd als een gebed. En zo heeft hij wel meer van die psalmen. Dan kun je gewoon eigenlijk teruglezen van wie bidt hier nou eigenlijk. En dan zie je eigenlijk tot je verbazing soms dat het de Heer Jezus zelf is die je daar ziet bidden in psalmen. Psalm 22 is een hele bekende. Maar Psalm 69 zou je ook kunnen zeggen. Of Psalm 16, waar we het gisteren heel even over hadden. Nou, dat zijn allemaal van die psalmen die de Heer zelf gebeden heeft. En dat maakte dan tot iets bijzonders. Hè? Maar hij heeft onder die enorme druk, onder dat enorme lijden. Terwijl er tegenspraak was van zondaars. Hè? Want vers 3 zegt dat. Want let toch scherp op hem. Die zo'n tegenspraak van zondaars tegen zich heeft verdragen. Opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Want u hebt nog niet tot bloedig toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Nou, vers 4 ga ik even nu niet dieper op in. Want het is niet strijden in de zonde zoals u dat denkt. Maar dat is wat anders. Maar het gaat erom die loopbaan van het geloof lopen. En het gaat om de zonde in dit stukje gaat meer om ongeloof. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon acht de bestraffing of de tuchtiging van de Heer niet gering en bezwijkt niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Nou, dat bestraffen en geeselen, dat is wat sterk vertaald misschien. Maar het heeft te maken met tuchtiging. En tuchtiging, dat is niet... misschien de gedachten die wij daar gelijk bij zo'n woord hebben, maar tuchtiging dat heeft eigenlijk in zich naar zich toe trekken. Naar zich toe trekken. En het is de weg van opvoeding. He, met een wat ouderwetser woord, de weg van disciplinering. Maar ook daarin hebben we misschien ook wat andere gedachten dan wat er werkelijk vanuit de tekst bedoeld wordt. Maar die weg is het. He, wij als zonen ondergaan verdrukkingen en lijden. En dat is de weg die de Heer met ons gaat. En in die verdrukking en in dat lijden hebben we natuurlijk dat geweldige middel van het gebed en ook van danken. Hè? Want dankt in alles, zegt Paulus in 1 Thessalonicenzen 5. Want dat is de wil van God. Dus al wat ons overkomt is kennelijk op dat moment voor ons de wil van God. En dat kan soms heel moeilijk gaan en het kan soms ook heel ver gaan. Hè? Maar het is de weg die God met ons gaat. En boven alles blijft altijd staan dat Hij onze Vader is en dat Hij ons dus lief heeft. En wat er ook gebeurt, Vader heeft ons lief. Wat er ook gebeurt, het gaat niet buiten Hem om. En daarom kunnen we toch, ook al is het ongelooflijk moeilijk in ons leven bij tijd en wijlen, kunnen we toch Hem danken. In die druk en in die verdrukkingen, omdat we weten dat Vader ook het uiteindelijk zal doen meewerken ten goede. En dat is iets bijzonders. Hè? De bijzondere notitie van het evangelie van Paulus is dat wij ook kunnen danken. Niet alleen bidden, met ons gebed en smeking vaak, maar ook met dank. Met dankzegging onze noden en alles wat op ons hart ligt bekendmaken bij God. En dan gaat die vrede in ons hart komen. Want als je dat uitspreekt voor God, dan kunnen dingen die je dwars zitten, waar je het moeilijk mee hebt, waar je misschien over loopt te tobben of waar je mee loopt te strijden, waar je eigenlijk van binnen geen echte diepe vrede over hebt, dat kan wel in die weg van het bij God bekendmaken, Filippenzen 4, bij God bekendmaken met dank. En dat is een weg, dat is niet met één gebed. Dat is bepaald vaak niet met één gebed zo eventjes weg, zo makkelijk. Maar dat is een weg. He, het kan misschien wel jaren duren soms in een mensenleven voordat een mens iets accepteert. Voordat een mens iets wil aanvaarden, een bepaalde omstandigheid of een bepaalde situatie. Daar kun je je jarenlang als het ware tegen verzetten als mens, omdat je het gewoon niet wil accepteren uit de hand van God. Maar dan kan er toch uiteindelijk dat moment komen dat je met gebed en smeking uiteindelijk het moment komt dat je toch kan loslaten. En met loslaten bedoel ik dan het aanvaarden uit de hand van God en de situatie, de omstandigheid aanvaarden zoals die is. Want vaak ontdek je in je leven dat er omstandigheden zijn die je overkomen en die jij niet kunt veranderen of die u niet kunt veranderen. Als het niet nodig zou zijn, zou vader die namelijk die omstandigheid in ons leven wel veranderen. Maar hij doet het niet. Maar hij brengt beproevingen in ons leven. En het geweldige is, wat Paulus dan ook in 1 Korinthe 10 zegt, dat hij met de beproeving ook voor de uitstijging zal zorgen. Dat wil zeggen, hij neemt die beproeving niet weg. Nee, hij geeft met die beproeving, staat er ook, hij geeft met de beproeving ook de uitstijging. En wat is die uitstijging? Die uitstijging is dat je in die omstandigheid vrede hebt, omdat je het kan aanvaarden uit de hand van God. En zolang je het niet kunt aanvaarden uit de hand van God, die omstandigheid, zul je ook niet ten diepste in je hart vrede hebben. Dan zal er misschien altijd dat hoekje in je hart nog zijn waar nog geen vrede is. Laat ik maar even zo simpel proberen te verduidelijken. Pas als je het echt aanvaardt en het kan loslaten. En er is een Engels gezegde, in acceptance lieth peace. Dat wil zeggen, in acceptatie ligt vrede. Dus als jij het accepteert zoals het is, en dat bedoel ik dan verticaal, dus naar God toe kan accepteren zoals de omstandigheid is in jouw leven, dan kan er een vrede komen, waardoor je ineens het kan loslaten en waardoor je ineens merkt dat er een bepaalde ontspanning ook in je lijf komt, letterlijk. Want zo werkt dat dan uit, hè. Want veel lichamelijke klachten komen voort uit dat er ergens psychisch een knoop zit. En daar hoef je niet eens een gelovige voor te zijn. Mensen die daarin een beetje geschoold zijn, die weten dat ook. En er is ooit ook een boek over verschenen van dokter Paul Tournier, maar ik weet de titel niet meer. Dokter Paul Tournier, die heeft daar een boek over geschreven. Dat is iets van 50, 60 jaar geleden of zo verschenen. En dat had te maken met psychisch in de knoop zitten en daaruit, wat dan daaruit allerlei lichamelijke klachten kunnen komen. Dan kan je naar de dokter gaan en allerlei, maar het helpt niet. Omdat die knoop in de ziel, om het zo maar te zeggen, in de psyche niet weggaat. En daardoor komt er ook geen rust en daardoor komt er ook geen ontspanning in je leven. En dat is het punt, hè. En kijk, en als Paulus dan zegt, dankt in alles, dan zit daar eigenlijk een sleutel, hè. Daar zit eigenlijk een sleutel. Dankt in alles. Kun je nou op een gegeven moment God danken? Echt voor 100% voor de situatie waarin je zit. En misschien ook wel voor de situatie waarin je kind is, of je familielid, of noem maar op. Nou, dankt in alles, want dat is de wil van God. En als God het anders zou bedoelen, dan zou hij het... Als God het anders wil, dan zou het ook anders zijn in ons leven. Maar daar ligt een sleutel tot vrede. En dan kan het geweldige zijn dat die vrede van God, die al ons verstand te boven gaat, want vanuit ons verstand gaan wij ons allemaal zorgen maken ook. Zorgen die zorgt voor meer doden dan oorlog, heeft broeder nog wel eens gezegd. En dat is ook zo. Maar vanuit ons verstand kunnen wij dingen beredeneren en dan kunnen we ons allemaal zorgen gaan maken. En het woord zorgen maken heeft te maken met steeds weer in herinnering brengen. Dat is het Griekse woord. Steeds weer in herinnering brengen. Het komt steeds weer terug. Je maalt er maar mee rond en je ligt er nachten van wakker of je ligt er uren 's nachts van wakker. En het komt maar terug. Maar weet u wat het nou is? Je verandert er niks mee. Je kunt dat allemaal steeds maar door je gedachten laten tollen en tuimelen en van alle kanten bekijken, van 100 kanten bekijken. Maar je verandert de situatie daarmee niet. Je ligt er wakker van, maar het verandert niet. Want de volgende ochtend als je weer wakker wordt, dan is de situatie nog hetzelfde. De situatie gaat pas veranderen als God dat verandert. Als God de mogelijkheid geeft of als God de ruimte geeft, hoe je het ook maar invullen wilt. Als God gaat veranderen, dan gaat het ook veranderen. Maar zolang hij dat niet doet, zal die met die omstandigheid ook voor de uitstijging zorgen. En die uitstijging is, die geweldige kracht van het evangelie, waardoor wij eronder kunnen blijven staan. Dat onzichtbare onze ogen op gericht houden. En wat ons kracht geeft, die evangelie is die kracht. Dat evangelie is die kracht van God in ons leven. Nou, die dankzegging van velen, zegt Paulus, overvloedig wordt tot de heerlijkheid van God. Nou, die heerlijkheid, dat is iets dat ons wacht, hè. de heerlijkheid van God. En dat is eigenlijk de functie van het lichaam van Christus. Het lichaam van Christus is bedoeld om tot eer en verheerlijking van God te zijn. Dat is uiteindelijk natuurlijk het doel van zowel Israël als van de gemeente. De eer en heerlijkheid van God in zijn schepping bekend te maken. Israël aan de volkeren en de gemeente aan de hemelingen, aan de krachten en machten die daar zijn. Nou, dat is eigenlijk de functie van het lichaam van Christus. En wij zien daar een illustratie van eigenlijk wat ik nu zeg, van die twee instrumenten in Gods hand, in een geschiedenis waar je dat misschien niet zo in verwacht. En dat is misschien even voor u om nog eventjes wat we net met elkaar hebben besproken, even verder te laten bezinken. Maar dat vinden wij in Lucas 2. En laten we dat even met elkaar opzoeken. Want daar lezen wij over de gebeurtenissen bij de geboorte van de Heer Jezus. En daar gebeuren toch wel bijzondere dingen. En we lezen het altijd als we even stilstaan, hè, bij de geboorte van de Heer Jezus, dat hij mens werd. Dat is op zich natuurlijk een hele bijzondere gebeurtenis. En dan weten we heel goed vanuit de Bijbel wat die omstandigheden allemaal waren. Maar misschien zit daar toch nog wel, want het is Gods woord, en dan zit er altijd nog wel een andere laag in de tekst. En misschien is het goed om heel even daarnaar te kijken. Lucas 2, en dan staat er waren herders in diezelfde streek. En die streek, dat zijn natuurlijk de velden van Efrata. Die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over de kudde. Dus daaruit weten we ook dat het geen winter was, hè, maar dat het een andere periode van het jaar was. En zie, een bode van de Heer, een engel van de Heer, stond bij hen en de heerlijkheid van de Heer omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd, hè, of zij vreesden met grote vrees. En de engel zei tegen hen, wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote vreugde, grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker, de redder, geboren is. Hij is Christus de Heer. Geweldige aankondigingen. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij God in de hoge en vrede op aarde in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heer ons bekendgemaakt heeft. En ze gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in een kribbe. Nou, dit is natuurlijk een overbekende geschiedenis, hè? Maar hij is zo bekend dat je misschien over toch bepaalde bijzonderheden heen leest. Want wat je hierin kunt zien is dat er eigenlijk twee situaties zijn, of een hele bijzondere situatie hier ontstaat. Hè? Hier heb je dan die herders in het veld. En die zijn ineens daar bij een open hemel, om het zo maar te zeggen. Ze zien een hemelse legermacht die God looft. En die zegt, eer aan God in de hoge en vrede op aarde in de mensen en welbehagen. En hen wordt aangekondigd de redder, hè, de verlosser. Nou, waar is dit nu een beeld van? Nou, die herders, dat is eigenlijk een beeld van het volk Israël. Want Israël was eigenlijk altijd een herdervolk. Herders is een beeld van het volk Israël. En dat er ineens dan een hemelse legermacht is, die God loofde, en zei eer aan God. Dat zijn allemaal hemelingen, maar waar is dat nu een uitbeelding van? Dat is eigenlijk een uitbeelding van de gemeente, die een plaats heeft in de hemelen, geroepen is voor een hemelse bediening. He, dit is een prachtig plaatje van Israël als herders op aarde. En die hemelse legermacht, die hemelingen daar, die beelden eigenlijk uit de gemeente, het lichaam van Christus, die een hemelse roeping heeft. En die geroepen is tot eer van God. En wat verkondigen die? Vrede op aarde. Nou, wat is de kern van de boodschap? De kern van de boodschap is toch verzoening en vrede. Dat er vrede is gemaakt. Dat is de kern van de boodschap die de gemeente brengt. En dan staat er zo in vers 15. En het geschiedde toen de engelen van hen, of de boodschappers eigenlijk, hè, is het van hen weggegaan waren naar de hemel. Waarom staat dat er zo? Want die boodschappers die horen toch sowieso per definitie al in de hemel thuis. Dat is gewoon een aanduiding van de wegrukking van de gemeente. Als beeld, hè? Als hier als type. Hè? Achteraf kunnen we dit invullen. Een beeld van de wegrukking van de gemeente. Waarom staat er dan dat die boodschappers weggingen naar de hemel. Dat is toch een beeld van de wegrukking van de gemeente. Die weggerukt gaat worden. En wij zullen dan naar de hemel toe gaan. Dus daar een prachtig beeld van. En dan zeggen de herders tegen elkaar. Hè, als beeld van het gelovige overblijfsel van Israël. Laten wij nu naar Bethlehem gaan. Naar het broodhuis. Om het woord te zien dat geschied is. En wat de Heer aan ons bekendgemaakt heeft. En dan, wie vinden ze daar dan? Ze vinden dan daar hun Messias. En zo zal ook in de toekomst het gelovige overblijfsel van Israël op pad gaan. En ze zullen op een zekere plaats zullen zij hun Messias treffen. Nou, dat is gewoon even om u te laten zien. Kijk, dit zijn geschiedenissen die natuurlijk geweldig zijn. Aankondiging van de geboorte. Dat is natuurlijk waar. Maar je kunt je ook afvragen bij zo'n tekst. Hey, zit daar soms misschien toch nog iets diepers in? Kunnen wij hier iets van geestelijke waarheden over ons in ontdekken, zoals het aan ons verkondigd is? Nou, dan zien we dat daar een prachtig plaatje, zoals je dat steeds in de Bijbel terugvindt, in typen en beelden, worden in feite al verborgen in de tekst geestelijke waarheden aangekondigd die later bekendgemaakt werden. En zo zien we ook dat die, hè, zoals de gemeente eigenlijk bedoeld is om te zijn tot heerlijkheid van God, hè, tot eer van God. En zo zien we dat die hemelse legermacht dat hier ook doet. Nou, dat is eigenlijk een prachtig beeld van waar de gemeente eigenlijk voor geroepen is. De heerlijkheid van God, hè, dat is eigenlijk de functie van het lichaam van Christus. Hè, en dat, die gaan natuurlijk verkondigen de veelkleurige wijsheid van God. Goed, we gaan verder naar vers 16. En dan zegt Paulus, daarom verliezen wij de moed niet. Dat heeft hij in vers 1 ook al gezegd, hè. Daarom verliezen wij de moed niet. En misschien zou je dat hele tussenstuk wel kunnen opvatten als een hele lange tussenzin, waarin hij uitgebreid toelicht waarom wij dan de moed niet verliezen. Want dan komt hij hier in dat 16e vers er weer mee terug. En dan heeft hij allerlei dingen gezegd over zijn, hè, over ons evangelie, over de heerlijkheid die daar gebracht wordt van Christus, over allerlei dingen. En dan kun je de vraag stellen, ja, daarom verliezen wij de moed niet, er staat daarom, wat weerhoudt ons eigenlijk ervan om ontmoedigd te zijn? Wat weerhoudt ons ervan? Want er zijn veel omstandigheden in ons leven die ons kunnen ontmoedigen. Het kunnen ook allerlei, zoals Paulus met de Corinthiërs ook had, het kunnen ook conflict situaties zijn tussen gelovigen onderling die ons kunnen ontmoedigen. Dat kan ook. Dat kan zomaar gebeuren. Hè? Het kan je zomaar overkomen dat er toch een twist is en onderling een strijd. Hè? Paulus kende dat als geen ander. En daardoor zou je ook kunnen laten ontmoedigen. Dat kan, omdat je... je trekt met elkaar op en ineens ontstaat er iets waardoor een meningsverschil. En dat meningsverschil gaat groeien. En daar ontstaat echt strijd over onder de gelovigen onderling. Kan gebeuren. Daardoor kun je je laten ontmoedigen. En als je op mensen ziet, ja, dan word je vaak toch teleurgesteld. Hè? Teleurstelling in mensen. En dat is ook ons niet vreemd, denk ik. Hè? Wij zijn mensen. En niets menselijks is ons vreemd, dus ook wij kunnen teleurgesteld zijn in mensen. Ook in andere gelovigen. Of moet ik misschien wel zeggen, juist in andere gelovigen. Als je daarin teleurgesteld bent. Maar, Paulus zegt, wij verliezen de moed niet. En wat weerhoudt ons er dan van om ontmoedigd te zijn? Waarom hebben wij toch altijd weer goede moed, zoals hij in het volgende hoofdstuk zegt? Met andere woorden, wat geeft ons dat zetje in de goede richting? Wat tilt ons daar weer bovenuit? Of wat bemoedigt ons in ons hart? Nou, ik kan nog wel een aantal van dit soort uitdrukkingen natuurlijk zeggen. Maar wat is dat dan? Het woord van God, ja. Zou je nog iets kunnen noemen? Het woord van God. Dat is natuurlijk voor ons een bijzondere krachtbron. Misschien iets specifieker. Woord van God in het algemeen, absoluut. Maar iets specifieker misschien nog?
Zijn plan, het uitzicht.
Zijn plan, het uitzicht, ja. Wie zou er nog iets kunnen noemen? Denk aan wat we al gelezen hebben in dit hoofdstuk. Gewoon in de context kijken. Dat is altijd het beste. Als je iets zoekt, dan staat het er vaak in de context gewoon bij. in de schrift. Ja, als je een vraag hebt over iets uit de schrift, dan moet je in de context kijken. Dan vind je het antwoord vaak heel dicht in de buurt. In de context.
Ja, hij vernieuwt ons elke dag weer opnieuw. Dus het vertrouwen. Hij was het ook bij ons.
Ja, het vertrouwen. Hij vernieuwt ons dag aan dag. Ja. Ja, ja.
En dat geeft weer moed om door te
gaan. Ja, dat geeft weer moed om door te gaan. Ja. Oké, okay, dat geeft hij, ja, inderdaad. Oké. Okay. Anderen nog? Die, ja?
De heerlijkheid die ook ontvangen maakt.
De heerlijkheid die gaat komen?
Ja,
de heerlijkheid, de toekomst. Ja. 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 Verschillende aspecten. Hè? Nou, ik heb het even voor u wat uitgeschreven. Kijk, het is het woord van God, is genoemd. De waarheid. Nou, dat is natuurlijk ook zo, hè. Dat is een aspect, of dat is wat het woord van God is natuurlijk, de waarheid. Het evangelie van de heerlijkheid van Christus, dat staat ook in dit hoofdstuk. Dus dat is de heerlijkheid die wacht, dat antwoord is in feite ook al gegeven. Maar het is dus niet alleen het wat we achter ons hebben liggen, waar we naar terugkijken, het geweldige werk wat de Heer gedaan heeft, hè, door kruis en opstanding. Maar het is ook de toekomst, hè. Het is ook het evangelie van de heerlijkheid van Christus. Dus het is de heerlijkheid die wacht. En het is ook deze schat, hè, die schat in aarden vaten. Of die schat in aarden kruiken van vers 7. En het leven van Jezus. Hè, we ervaren de doding. Dat heeft te maken met ons stervelingschap. Met ons stervend zijn. Hè, de doding. En het leven van Jezus. Dus dat leven van Jezus in geloof. Dat hebben we ook al gezien, hè, met elkaar van de week. Het leven in geloof. En de geest van het geloof. Daar hebben we net met elkaar ook iets over gelezen in Hebreeën 12. Dus dat zijn die aspecten. Die ons ervan weerhouden om ontmoedigd te zijn. En als je dat zo op een rij ziet, dan zie je dat het eigenlijk heel veel is. En dan zie je eigenlijk een enorme rijkdom naar je toe komen. Dat is die schat in aarden vaten. En wij hebben de schat in een aarden vat. En die Paulus zegt er ook bij in vers 7 van 2 Korinthe 4. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Dus het gaat om die alles overtreffende kracht, dynamisch, dynamiet, is daarvan afgeleid. Dynamisch van God. Hè, die kracht van God die in ons werkt. En dan heb je ook kracht om hem te danken in hele moeilijke omstandigheden. Want anders zou je zeggen, waar haal je die kracht vandaan? Om God ook nog te kunnen danken in je gebeden die je doet omdat het moeilijk is. Omdat de situaties niet makkelijk zijn. Nou, die kracht is van God, hè. Opdat de kracht van God zijn en niet van ons. Dat is ook iets wat die verdrukking natuurlijk bewerkt. Hè? Verdrukking en lijden bewerkt ook dat we gaan beseffen dat wij het niet zelf kunnen, maar dat hij het doet in ons leven. En dat die kracht ook van hem moet komen. Want onze kracht schiet tekort. De druk kan zo groot zijn dat je zegt van ja, maar nu heb ik van mezelf geen kracht meer. En dan ga je ook ervaren en beseffen dat die kracht van God komt. Nou, dat is wat Paulus ook ervoer, waarvan hij getuigt in dit hoofdstuk. En daarom zegt hij ook, daarom verliezen wij de moed niet. Want al vergaat onze uiterlijke mens, hè, dat is wel even ook een zin om bij stil te staan. Hè. Paulus heeft het over dat aardenvat, die aardenkruik die wij zijn, en dus heel kwetsbaar en heel broos is ons leven. En soms word je daar ineens met een grote schok met je neus op de feiten gedrukt. Over de kwetsbaarheid en het vergankelijke van ons leven. Al vergaat onze uiterlijke mens. Hè? Dus hij maakt hier weer een tegenstelling tussen het uiterlijk en het innerlijk. Onze uiterlijke mens is dat aardenvat. Dat wil zeggen ons oude lichaam gewoon. Ons, hè, lichaam wat ons gegeven is. Maar gaandeweg ontdekken we dat we steeds zwakker worden. Want in dat lichaam werkt het verderf. Zoals Lucas 12 ook zegt. Hè? Waarin de Heer Jezus zegt, verzamel je geen schatten op aarde, waar de mot en de roest ze ontoonbaar maken. En dan gebruikt hij ook dit woord voor verderf. Hè, want dat, de schatten op aarde zijn toch onderhevig aan het verderf. Je kunt een schitterende auto hebben, maar als je hem in allerlei weersomstandigheden laat staan op straat, moet je kijken wat er gebeurt. Vroeg of laat zakt hij toch van ellende in elkaar. Auto's worden wel steeds beter gebouwd, maar toch. zie je daarin een stukje vergankelijkheid. Het heeft te maken met zuur, hè, onder andere zuurstof, de inwerking van het zuurstof in combinatie met vocht en dergelijke. Denk aan dat zuur. Zuur, decem weten we natuurlijk in de schrift. Hè. Zuur, alles wat met zuur te maken heeft, heeft te maken met verderf. Zuurdecem is gist van de vorige dag. En wij zijn ongezuurd deeg. Wij zijn ongezuurd brood, zegt Paulus. Nou, goed, dat is natuurlijk een beeld van iets. Maar onze uiterlijke mens, onze oude mens, zo wordt het ook genoemd, hè, oude mensheid, Romeinen 6, is mede gekruisigd met Christus. En in Efeze 4 wordt hij ook genoemd, hè, die oude mens, die vergaat, die is vergankelijk. En hoe ouder je wordt, hoe meer zich dat doet voelen. En Prediker die zegt daar wel iets over het ouder worden. Misschien kunnen we er even naar kijken, in Prediker 12. Prediker 12. Want wij worden ouder. Elke dag weer, elke minuut zelfs worden we ouder. Als ik het even... Ik wil er niet al te dramatisch over doen, maar toch. Elke minuut worden we iets ouder. En de prediker die zegt daar wel over, zegt daar wel iets over, hè. En mensen die praten veel onderling. Ja, er wordt ontzettend veel onder mensen gepraat, maar ja, de prediker die zegt dan bijvoorbeeld van de droom, zoals een droom komt door veel bezigheid, zo komt ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden. Hè? Dus als mensen heel veel praten, dan heb je een grote kans dat er ook een stukje dwaasheid tussen zit. Hè? Hoe meer iemand praat... He, dat is het Hebreeuwse woord. Ja, ik zeg expres praten, want dat is het Hebreeuwse woord parat. En dat betekent praatjes rondstrooien. En hoe meer iemand dat doet, let maar eens op, mensen in gewoon in het dagelijks leven. Hoe meer iemand dat doet, hoe meer dwaasheid ertussen zit. Zeg Prediker al, hè. Zo ook als de droom komt door veel bezigheid, Prediker 5 vers 2. Zo ook het gepraat van de dwaas door veelheid van woorden. En het lijkt me dan toch wel passend, want er staat koffie klaar, dat ik nu ook stop. Want anders zegt u van, ja, jij hebt ook zoveel woorden.